Ik neem aan dat u langzamerhand het plaatje begrepen hebt. God heeft Christus niet overgegeven aan de dood, nog zijn ziel om verderving te zien. Maar hij heeft de wereld overgegeven aan het verderf. En in plaats daarvan heeft hij Christus overgegeven aan of voor de gemeente, aan wie hij de lof Gods zou verkondigen, want het is al geprofeteerd natuurlijk. En dat doet hij dus ook, want alle openbaring van Gods wegen aan welk mens dan ook is altijd tot lof, tot heerlijkheid Gods uiteraard. En van Christus zelf staat in Romeinen hoofdstuk 6 dat hij leeft tot heerlijkheid des Vaders sinds zijn opstanding. En daarna staat erbij, en het is de bedoeling dat ook wij met hem in nieuwheid des levens zouden wandelen en dus tot heerlijkheid des Vaders. Het neemt niet weg dat in zekere opzicht dus het werk van God door Christus of in Christus een beperkt karakter heeft, omdat het samenhangt met wat ook genoemd wordt de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ook de strekking van overgegeven. Het wil zeggen, het is een beperkt werk. En ik dacht vanmorgen maar te beginnen met u iets te lezen uit Handelingen. Ik probeer vanavond echt naar de brieven te gaan, maar eerst nog Handelingen. In Handelingen 10 namelijk zijn wij terecht, merkwaardigerwijze, in het huis van Cornelius. Hij zegt, zeg maar Cornelius, zegt hij. Zijn wij terecht in het huis van Cornelius, een heidens huis. En het huis van Cornelius staat tegelijkertijd model voor de heidense wereld als zodanig. En heel het idee dat Petrus naar het huis van Cornelius moest, is de uitbeelding van dat het evangelie door de apostelen gebracht zou worden naar de heidenen. Niet alleen gepredikt aan de heidenen, dat was trouwens in Handelingen al eerder gebeurd, maar het zou gedeponeerd worden ten huize van de heidenen. Het zou van Israël en de wereld weggenomen worden, verborgen worden, en er kwam terecht inderdaad onder heidenen, onder wat specifieke heidenen trouwens ook, maar uiteindelijk alleen terecht daar waar men de waarheid zocht. En u leest die geschiedenis maar eens door, het is duidelijk dat Cornelius de waarheid zocht. En hij vond hem ook, hij hoefde niet ver te gaan. De Heer regelde het zo dat Petrus bij hem langskwam. En Petrus krijgt daar het woord, dat is geen lange toespraak geweest, want als Petrus het later verslaat en een verslag van doet dus in hoofdstuk 11 vers 15 zegt hij, en als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen gelijk ook op ons in het begin. Als ik begon te spreken, 11 vers 15, als ik begon te spreken viel de Heilige Geest op hen. Dus het is een korte toespraak geworden, waarom ook niet. Maar we lezen het een en ander daarover in Handelingen 10, waar de gebeurtenis direct verslagen wordt. En daar staat dan onder andere dat Petrus zegt vanaf vers 35, nou dan vers 34 natuurlijk dan toch, hè. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Dat wil zeggen, God heeft geen belang bij de buitenkant van de mens en bij zijn gedrag, want dat is wat de persoon van oudsher en dus ook in de Bijbel is. Iemands persoon is niet zijn inwendige, dat is niet zijn persoon. Persoon is het uitwendige. Onthoud hem, hè. Persoon is het uitwendige van een mens. Hoe hij eruit ziet, maar vooral hoe hij leeft. Heeft van doen met zijn wandel. Het is een beetje synoniem met ziel, maar persoon beperkt zich echt tot alleen de buitenkant. Het woord persoon wordt niet voor niks eigenlijk normaal vertaald met een masker. Dat wil zeggen, de wijze waarop iemand zich presenteert. Vandaar dat een toneelstuk altijd bestemd is voor zoveel personen. Niet zo voor zoveel mensen of zoveel acteurs, maar zoveel rollen die er gespeeld worden. Want een persoon is de rol die iemand speelt. Dat heb je toch, hè? De buitenkant. En als er weer God geen aanneming des persoons is, wil zeggen, God let niet op de buitenkant. Maar dat staat elders ook natuurlijk, hè. God ziet het hart aan, dat is de binnenkant, dat is niet de persoon. Niet in het klassieke taalgebruik, en daar zouden we ons maar aan houden. En voor de goede orde, voor zover God een persoon is, in deze enige echte betekenis van het woord, zien wij die ook, uiteraard, want het is de buitenkant, dan wel zijn aangezicht. Dat is ook buitenkant, hetzelfde als persoon. En als wij het aangezicht God zien, kortom, als wij de persoon van God zien, en het is er maar één, niet drie, maar één persoon, één buitenkant, dan zien wij de Heer Jezus Christus, want Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En je had geen betere beschrijving of definitie kunnen geven van het woord persoon. Iemands uitgedrukte beeld, namelijk. Hebt u die nog? Dat is om wakker te worden. Nou, gaat het verder niet over, we gaan gewoon door, hè? En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, want hij ziet bij heidenen thuis. En God maakt geen verschil tussen Joden en heidenen, want er is maar één God, en die is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, maar die hadden we al gelezen van de week. En Petrus herhaalt het hier, en zegt vers 35, maar in alle volken, dat wil zeggen in elk volk, die hem vreest en gerechtigheid werkt, wij zullen het andersom zeggen, ieder die hem vreest en gerechtigheid werkt, in welk volk dan ook, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. En dat dat woord gezonden is oorspronkelijk aan Israël, daar maken velen een heleboel werk van en bouwen er allerlei zogenaamde theologieën op. In werkelijkheid mogen wij niet anders verwachten, want sinds de Heer Israël zelf formeerde, baarde staat er zelfs bij gelegenheid, uit de heidenen en in laatste instantie uit Egypte, is Israël het volk dat immers werkt als loket, heb ik geloof ik van de week al gezegd, hè? Als doorgeefluik, als instrument, als personeel waarvan God zich bedient om zijn werk in de wereld en dus aan de volkeren te doen. Dat dus het woord Gods gegeven wordt aan Israël, en dat er zoveel uitspraken in de Bijbel zijn waarvan je zo makkelijk kunt aantonen dat het tot Israël gezegd is, dat laat zich raden, alles is tot Israël gezegd. Maar via Israël wel degelijk tot de volkeren, tot u en mij, wie wij ook zijn. Dat is de normale gang van zaken. Nou goed. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. De man staat hier bij heidenen te spreken. Verkondigende vrede, namelijk verkondigende de komst van de Messias, de vredevorst, de komst van het nieuwe verbond, enzovoorts. Hè. De uitstorting van de Heilige Geest, dat is precies hetzelfde trouwens. Verkondigende vrede door Jezus Christus, want Hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze 2. Deze is Heere van niet alleen maar de kinderen Israëls, maar Hij is Heere van allen. Want er is maar één God, dus is Hij Heere van allen. En daarna begint het verhaal. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, dat was het Galilea dus, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. God was met, er staat niet, want hij was God, hè? Lees dat vooral goed, hè? Er staat niet, want hij was God. Gek, hè? Het is niet gek, het was zo. Hè? Dat wil zeggen, God was met hem. Hij was mens en God was met hem. Ik heb het nagevraagd aan Nicodemus, die had ervoor doorgeleerd. Hij was een gebreveteerd theoloog onder de Joden. En die zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En zo is het dus ook, hè. Goed, gaan we weer verder. Want God was met hem en wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, de Joden dus, mogen wij tegenwoordig niet meer zeggen, maar het is wel zo, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout, deze heeft God opgewekt, ten derde dagen naar de schriften en gegeven dat hij openbaar zal worden. Laat hem tot u doordringen. Ik lees het hele vers toch? Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zal worden. En soms zeg ik, maar je mag een vers niet half citeren. En nou moet ik zeggen, je mag een vers ook niet zomaar citeren buiten het verband eigenlijk. En zonder het verband te kennen. Want dit is een hele leugen natuurlijk. Deze heeft God opgewekt, dat is waar. Ten derde dagen, dat is waar. En gegeven dat hij openbaar zal worden, dat is niet waar. Want het is juist zo dat hij zich zou verbergen. En dat hij werd weggerukt uit de wereld enzovoorts. Geëvacueerd om zo te zeggen. En ergens anders werd neergezet. Uit de wereld weggenomen, gegeven aan de gemeente. En wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn enzovoorts. En ik spreek met de woorden van Johannes, die zei, de wereld ziet hem niet en de wereld kent hem niet, enzovoorts. Hebben jullie? Want wat staat er? Er staat, deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zal worden, niet al den volken, dat wil zeggen, niet aan heel het volk, en dus zeker niet aan heel de wereld, want dan zou je eerst aan heel het volk Israël, minstens het Joodse, moet geopenbaard worden. Maar er staat juist dat er is gegeven dat hij openbaar zal worden. Niet heel het volk, al den volken. Niet aan heel het volk, maar den, aan de getuigen. Die van God tevoren verkoren waren. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus in de tijd de discipelen uitkoos, werden zij uitgekozen om met hem mee te gaan natuurlijk, in de, wat wij noemen zijn omwandeling, in zijn aardse bediening, opdat ze daarbij zouden zijn. Zij hoefden daar niks van te begrijpen, zij moesten alleen waarnemen. Kijken en luisteren. Blijven drijven en dobberen, maar dat was ook moeilijk, hè? Maar goed, daar hebben we het er andere keer weer over. Maar ze moesten gewoon zien. En daarna, na het eind van het verhaal, werden ze een soort verbijsterd achtergelaten, hebben wij altijd de indruk, ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus, zuster. Maar daarna was het de bedoeling dat zij getuigen zouden zijn. En dus zouden getuigen van hetgeen zij gezien en gehoord hadden. Betrekkelijk objectieve getuigen dus ook was de bedoeling. En soms denk ik dat de discipelen in het algemeen in der tijd zo weinig begrepen, opdat ze objectief zouden zijn en niet al te zeer betrokken. En we krijgen dikwijls de indruk dat je aan de ene kant hebt de Heer Jezus en aan de andere kant de discipelen. En de Heer doet maar van alles en zegt weinig. En de discipelen vragen zich onder elkaar af, wat is dat toch allemaal, enzovoort. En dan zegt de Heer Jezus weer, waar hebben jullie het over? Vinden jullie dat vreemd? Wat ik zeg, dan zal ik je nog eens wat zeggen. En dan werd het nog vreemder, weet je wel. Of hij zei, snappen jullie dat niet? Hebben jullie dat nooit gelezen? En dat hadden ze misschien dan nog nooit gelezen, maar het werd in ieder geval niet uitgelegd. Soms wel, maar in het algemeen niet. En lees anders maar inderdaad Johannes 13 tot en met 17, in de nacht dat hij verraden werd. En stel maar vast hoe weinig de discipelen toen begrepen. Maar ze moesten nog steeds luisteren. En soms staat er dan bij, later toen Jezus uit de dood was opgestaan, toen begrepen zij dat hij gezegd had, enzovoorts. Later pas. Nou goed, daar hebben we straks over. Maar het gaat er nu om dat een getuige is iemand die een juridische handeling verricht, zo zonder meer. Want dat is wat een getuige is, hè. En ik zeg ook altijd, een getuige is niet iemand die kan zingen, ik stond erbij en ik keek ernaar, want op dat moment getuigt hij niet, maar kijkt hij er alleen naar. In het Nederlands zeggen we, ik was getuige van, en in werkelijkheid, dat waren wij niet. Wij keken ergens naar, wij zagen iets, wij hoorden wellicht iets, maar pas op het moment dat we erover gaan praten en het doorvertellen aan anderen, pas dan zijn we aan het getuigen. Dat is de betekenis van het normale Nederlandse woord. Ook tot u door laten dringen, hoor. En als Petrus zegt dat de Heer Jezus na zijn opstanding openbaar zou worden aan de getuigen, dan wil dus zeggen dat deze mensen, die waren geen getuigen, maar ze werden het nadat ze de opgewekte Christus gezien hadden en nadat ze bovendien ook min of meer de opdracht hadden gekregen om daarover te spreken. En toen getuigden zij, niet van iets wat zij in de Bijbel gelezen hadden en dachten dat het waar was. Bovendien, getuigen is ook niet profeteren, zo van God heeft tot mij gezegd en al zo spreekt de Heer en nou zeg ik het tegen jullie. Dat is niet getuigen. Getuigen is spreken over dat wat men gezien en gehoord heeft. Ik heb het nog eens nagevraagd aan Petrus. Hij zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wij zijn getuigen geweest van zijn heerlijkheid. We hebben hem gezien. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Johannes zegt het ook, maar daar ga ik later nog naartoe in 1 Johannes 1. Was de bedoeling. In elk geval, toen de Heer opstond uit de dood, zou hij openbaar worden. Dat was ook Gods bedoeling, want dat staat er. Deze heeft God opgewekt en gegeven dat hij openbaar zal worden. God heeft gegeven. Hebt u die nog? God heeft de Heer Jezus Christus sowieso gegeven. Een taak gegeven, enzovoorts. En hij heeft gegeven dat hij openbaar zal worden, wis en waarachtig niet aan het hele volk, laat staan aan de hele wereld, maar alleen aan die grote gemeente, aan die grote vergadering der oprechten, waarover we gisteren gelezen hebben in de psalmen. In een grote gemeente zal ik uw lof zingen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En de Heer stond op uit de dood, sprak met Maria en zij zegt tot mijn broederen dat ze, enzovoorts. En daar zal ik hen verschijnen. Zo ging het. En dat is wat Petrus herhaalt hier. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, zegt hij, die met hem gegeten en gedronken hebben, waaruit je maar weer ziet dat eten en drinken, dat woorden zijn volstrekt synoniem aan leven. Eten en drinken is leven. Als God ons brood aanreikt en wijn, eten en drinken dus, wil zeggen dat hij ons leven geeft. Niet eenmalig, maar voortdurend. Hij houdt het in stand. Dan gaat het om, hè? En dus, de getuigen die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Dat wil zeggen van God tevoren verkoren. Ze hebben het hele leven van de Heer Jezus in de praktijk, althans in Judea en Galilea, meegemaakt. En daar gaat het maar om. En daarna hebben ze hem als de opgewekte ook inderdaad geïdentificeerd. Hoe moeizaam dat trouwens bij gelegenheid ook ging, maar het neemt niet weg dat zij gezien hebben dat hij uit de dood was opgestaan. En dan kan iemand wel zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet uit de dood opstaan. Maar waar heb je nou getuigen voor? Als ze het gezien hebben, hebben ze het gezien. Dan is dat zo. En of dat kan of niet, dat het kan, is daarmee bewezen. Heel simpele zaak. Ik las laatst iets, nee, dat is al een poos terug, en het staat ergens in mijn boekenkast en ik kan het niet meer vinden. Ik zoek er steeds naar, het was een Engels boek. En dat begon met een uitgebreid verhaal over, een beetje sprookjesachtig verteld, maar over een uitgebreid verhaal van iemand voer uit de haven met een schip, zullen we zeggen. En toen werd het slecht weer op zee enzovoorts. En toen kwam er een grote vloedgolf. Dat verhaal moet het, ik ben geen verhalen vertellen, dus ik kan dat niet goed vertellen. Maar goed, toen kwam er een grote vloedgolf en toen spoelde die man overboord. En toen, hè? En toen kwam er weer een vloedgolf. En toen kwam hij terecht op een ander schip. En dat voer diezelfde haven in waar hij zojuist was uitgevaren. Zou dat kunnen, denkt u? Nou ja, de kans is niet groot. Maar het moet kunnen. En terwijl ze aan de ene kant gezien hebben dat de man met het ene schip was uit... A moet je dan zeggen, met schip A was uitgevaren. En terwijl ze op het schip gezien hadden dat hij overboord was geslagen... komt de man levend en wel een uurtje later, wijze van spreken, weer in de haven aan. Kan dat of niet? Er zijn mensen die kunnen getuigen dat hij in die zware storm was uitgevaren en overboord is geslagen. En toch kunnen de mensen getuigen, maar we hebben hem gezien. Hij kwam hier in de haven aan enzovoorts. Kan dat of niet? De kans is niet groot, maar het kan. En als men het gezien heeft, men moet het getuigenverslag geloven, zo is dat nou eenmaal. En daarna komt het verhaal over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een mens die er dood in ging, maar er ook weer uit kan, is die kans groot? Nee, die kans is niet groot. Zou het kunnen? Ja, waarom eigenlijk niet? In ieder geval, hij is levend en wel gezien in zijn opstanding. En daar zijn getuigen van, zodat het een en ander juridisch bewezen is. Want de functie van een getuige is fundamentele juridische functie. Hij moet vertellen de waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. Zo waarlijk helpen mij God almachtig en dat soort dingen meer. En dat is het dan. En daar hebben wij het dus over. En hoe dat kan, ja, hoe dat kan, ik weet niet eens... Hoe het kan dat een mens sowieso geboren kan worden. Ik heb geen flauw idee van hoe dat... Hè? Dat moesten wij leren over... Nou ja, dat zal dan allemaal wel, mensen. Dat, en het werkt, schijnt het. Wij moesten eerst leren hoe het werkte. Daarna moesten wij leren... Hoe het niet werkt. Hoe je het kon voorkomen en zo. We hebben een uitgebreide technische opleiding gehad. Vooral in militaire dienst trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar hoe dat werkt, weet ik niet. En als een mens zo voortgebracht kan worden op een of andere vreemde wijze... waarom zou je dan niet kunnen opstaan uit de dood, maar opnieuw verschijnen? Ik zou niet weten waarom niet. Hoe het werkt, weet ik niet. En dat het niet gebruikelijk is, weet ik ook. Maar dat God het beloofd heeft, dat weet ik ook. En dat het in ieder geval gebeurd is, definitief in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, daar zijn getuigen van. Je moet zeggen natuurlijk, daar zijn bewijzen van. Minimaal 500 bewijzen zijn ervan. Volgens 1 Korinthe 15. Want er wordt gesproken over 500 gelovigen aan wie de Heer verschenen is in één keer. Dat zal dus geweest zijn daar in Galilea waar hij hen besteld had, om zo te zeggen. Maar daar heb je grote gemeente in het midden waarvan hij de lof Gods, de eer Gods zou verkondigen. Kortom, aan wie hij zich zou bekendmaken. En het zijn de zendelingen die uitgegaan zijn over de hele wereld, predik het evangelie. Opdat men inderdaad de wereld de rug toe zou keren om deel te hebben aan de opgewekte Christus en daarmee aan zijn opstanding. En om daarmee geplaatst te worden in het licht, dat is het idee. Kortom, hij zou openbaar worden, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. Let op, nadat hij uit de doden opgestaan was, ook vandaag vertel ik het er gratis bij. Opstanding uit de doden wil zeggen opstanding van tussen de doden uit. En dus met achterlating van de overige doden. En de aardigheid daarvan is weer dat het tamelijk uitzonderlijk is natuurlijk. Omdat de doden zouden opstaan op de jongste dag. En opstanding uit de doden wil zeggen opstanding ver voordat het de jongste dag is. In dit geval. Een term die ook voor de gemeente gebruikt wordt, dacht ik. Maar een veel belangrijkere implicatie van de term is... dat als iemand opstaat ver voordat de anderen uit de dood opstaan... is hij Dus de eerstgeborene, dergene die ontslapen zijn, dan heeft hij het eerstgeboorterecht van deze nieuwe schepping die hij binnentreedt als hij door de poorten der rechtvaardigheid of der rechtvaardigen binnengaat. Kortom, als voor hem de deur wordt opengedaan, want daar hebben we het gisteren allemaal over gehad. Kortom, opstanding uit de doden impliceert het ontvangen van eerstgeboorterecht en dus van de aanstelling tot zoon. Gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wanneer was dat? Toen hij uit de doden, daarmee dus ook uit de dood, maar toen hij van tussen de doden opstond. En daar heeft Petrus het over, hè? We hebben hem gezien, we hebben met hem gegeten en gedronken zelfs, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden, den volke, dezelfde uitdrukking als in vers 41, den volke te prediken. Want de Heer Jezus zou niet den volke openbaar worden, maar hij werd openbaar aan deze getuigen en die zouden den volke prediken. Dat wil zeggen, oproepen om behouden te worden van dit verkeerd geslacht, maar dat was Handelingen hoofdstuk 2 enzovoorts. Hij heeft ons geboden den volke te prediken. Zoals gezegd, de zaligheid is uit geloof, maar geloof is door het gehoor en gehoor is door het woord Gods. En hoe zullen ze horen zonder die hun prediken? En hoe zullen ze prediken zonder dat zij gezonden worden? En hier staat, heeft ons geboden den volke te prediken. Zij werden gezonden, deze getuigen enzovoorts. Aan heel het volk heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen, dan wel getuigen, dat hij is degene die van God verordend is tot rechter over levenden en doden, voortkomend uit het feit dat hij uit de doden is opgestaan. Want dat bracht met zich mee eerst geboorterecht, koningschap en priesterschap van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping uiteraard, en dus rechter van levenden en doden. Die uitdrukking, daar lezen we nogal makkelijk overheen, maar het blijft natuurlijk zo dat de Heer Jezus als de zoon van Adam de rechten en plichten meedroeg van Adam. En dat het dus de bedoeling was dat hij zou zijn, niet alleen die mens naar Gods beeld en gelijkenis, maar ook die mens die de hele aardbodem zou oordelen. Ontleend feitelijk aan Genesis 1. Later door Paulus systematisch uiteengezet aan de wijsgeren in Athene, was het geloof ik in Handelingen 17, als ik me goed herinner. Is dat zo, Handelingen 17? Ja, Handelingen 17, vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat waren de tijden van het oude verbond, tijden der onwetendheid. Aan de ene kant omdat in oudtestamentische tijd en schriften een deel minstens van de waarheid verborgen gehouden werd, maar anderzijds ook domweg omdat men niet geïnteresseerd was in wat er wel geopenbaard was. En dus waren het tijden der onwetendheid. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt inmiddels nu aan alle mensen, in alle plaatsen, aan alle mensen alom, dat zij zich bekeren, daarom dat, dat is hetzelfde als omdat, maar dan met grote nadruk, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, en dus degene die erop wonen, rechtvaardiglijk zal oordelen door een mens, men heeft het snel vertaald met man, hè? Maar het gaat over de Heer Jezus uiteraard, door een man die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft. Dat daartoe moet je vergeten, want dan lijkt het net alsof het van tevoren bepaald is en het nog gebeuren moet, maar wat hier staat is dat het al gebeurd is. Door een man die hij geordineerd, gedestineerd, aangesteld, die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, alom, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Hoezo heeft God hem geordineerd, aangesteld? Wel, door hem uit de dood op te wekken. En feitelijk is zo, wanneer wij verlost worden van dit lichaam en in plaats daarvan een verheerlijk lichaam ontvangen, er wordt ook tot ons gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want volgens Efeze 1 hebben wij deel aan de zegeningen van Christus en zijn we in Christus gepredestineerd, ditzelfde woord, tevoren verordineerd of geordineerd tot zoonstelling. En wanneer gebeurt dat dan? Bij de verlossing van ons lichaam. In de praktijk noemen wij dat de opname van de gemeente, gemakshalve. En dat is het ook in werkelijkheid. Maar de Heer Jezus zelf is uiteraard opgewekt en is tot zoon en dus tot erfgenaam gesteld en dus aangesteld om heel de aardbodem te oordelen. Hij doet het alleen nog niet. Nou, nog niet actief dan, hè? Hij doet het door zich uit de wereld terug te trekken. Ze zoeken het nou zelf maar een poos uit. En in zijn wederkomst zal hij een actief oordeel brengen alsnog over de wereld. U weet wel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat, weet u wel, met een ijzeren scepter, een ijzeren roede en hoe het allemaal maar heet mag. En dat gebeurt in de toekomst. Maar ook hier wordt de opstanding uit de doden van de Heer Jezus genoemd in Handelingen 17 vers 31. In samenhang met dat hij werd aangesteld als rechter over de ganse aardbodem. En dat is precies wat Petrus in Handelingen 10 dus ook zegt. Vers 42. Hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Deze, dat wil zeggen over hem, over deze, deze geven getuigenis al de profeten, dat wil zeggen de profeten spreken er ook over, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Want vergis u niet, ook vergeving van Gods wegen of van Christus wegen is een juridische aangelegenheid. Het gaat erom of men veroordeeld wordt of vrijgesproken. Het gaat erom of men geoordeeld wordt of gerechtvaardigd. Dat is het woord voor vrijspreken namelijk. En dus gaat erom of men geoordeeld wordt of vergeving ontvangt. Maar in beide gevallen komt het van precies dezelfde. De rechter over levenden en doden namelijk. Maar al wie in hem gelooft of anders al wie zijn naam aanroept in geloof, zal vergeving der zonde ontvangen door zijn naam. En dat is de prediking. Dus de korte versie van het evangelie. En er zit ook inderdaad alles in. Men heeft hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en daarmee gesteld tot rechter over diezelfde wereld die hem gekruist heeft en die hem tot vandaag verwerpt. Dat is een zeer dreigende situatie. En in afwachting van de uitvoering daarvan wordt gepredikt dat een ieder die in hem gelooft door hem gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken wordt, vergeving van zonde ontvangt en dus nieuw leven, eeuwig leven. Dat is de prediking. Maar niet door de Heer Jezus zelf in de zin van dat hij zich als zodanig manifesteert of openbaart. Maar dat deed hij wel aan de discipelen. En die werden vervolgens apostelen, gezondenen officieel. Want in de strikte betekenis van de term, en eigenlijk ken ik alleen maar de strikte betekenis. In de strikte betekenis van de term, een apostel is niet maar iemand die gezonden is, afgezonden, uitgezonden. Maar het is iemand die een ontmoeting heeft eerst, of heeft gehad eerst, met de Heer Jezus zelf. Let op dat ik niet zei de Christus. Ik zei een ontmoeting, dat bedoel ik wel, maar ik zeg met opzet, de Heer Jezus. Men kent hem, heeft hem gezien, heeft gezien dat hij leeft. En dus uit de doden en uit de dood is opgestaan. En dus dat hij de eerstgeboren is van de nieuwe schepping, rechter over levenden en doden. En bovendien ook de enige middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Met dank aan, wat was het? Was het 1 Timotheus of 2 Timotheus? Dat weet ik zo gauw niet meer. Maar in ieder geval in een van de brieven aan Timotheus. En dat is wat zij vervolgens prediken. Dat wil zeggen, ze zijn door de Heer Jezus hoogst persoonlijk, want ze hebben hem gezien, zo letterlijk mogelijk. En ze zijn door hem uitgezonden. En daarom zijn apostelen ook per definitie getuigen. Dat wil zeggen, ze getuigen van wat zij gezien hebben. Dat was hun functie. En nadat die boodschap gepredikt is geworden, waren er zulke apostelen dus ook niet meer nodig, logischerwijze. Want wij hebben deze dingen gepredikt door de apostelen voor kennisgeving aangenomen. En ik bedoel, we hebben het gewoon geloofd en aanvaard enzovoorts. En wij spreken die dingen weer verder. Ik bedoel, je hoeft niet elke generatie weer opnieuw dezelfde dingen te bewijzen. Weet u nog wat ik u van de week zei? Daarom zijn er mensen die vandaag proberen alsnog te bewijzen dat de Heer Jezus al of niet uit de dood is opgestaan. En zij kunnen het niet. En dat is lachen. Want het is ook nergens voor nodig. Het is allemaal bewezen. Het is net zoiets als het wiel uitvinden, het zwarte garen en het buskruid. Wat had je nog meer trouwens? Wat men altijd weer opnieuw wil uitvinden. Het is nergens voor nodig. Het is gebeurd, het is bewezen. Er zijn 500 getuigen van, het is zwart op wit opgeschreven. Het is aan ons overgeleverd door de eeuwen heen enzovoorts. En toen zei een van die bomen, die ze, ik weet niet of het rechts of de links was van die, nou ja, ik wil die namen gewoon niet noemen, maar die zegt dan, nou ja, opstanding van Christus, in de Nieuwtestamentische brieven wordt er helemaal niet meer over gesproken. Dan weet ik niet welke brief hij gelezen heeft, maar, hè, ik lees het in alle brieven, ongeveer. Nou, de meeste zelfs heel uitgebreid en expliciet. En in een enkele wat meer impliciet, maar vooruit. Maar het is de Nieuwtestamentische boodschap. De opstanding van Christus uit de dood zo letterlijk mogelijk. En daar gaat het om. Dat is wat gepredikt wordt. Opdat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Nou goed. En daar hebben wij de functie dus van de apostelen als zodanig. Zij zouden getuigen zijn van de Heer Jezus Christus. En meer specifiek, zij zijn niet getuigen zozeer van zijn lijden. Dat was wel zo, dat wil zeggen, daar waren ze ook bij. Hoewel sommigen al heel snel wegliepen, dat weet u toch. Maar zij getuigden van de opstanding van Christus. Daar gaat het om. En dat is de prediking. Eeuwig leven in hem die van Gods wegen werd opgewekt. Wij vinden dat eerder natuurlijk vermeld ook in Handelingen. Want eigenlijk vinden we dat al in Handelingen 1. Hè? Vind ik een prachtig schriftgedeelte. Mede omdat het zo kort en laconiek is. U weet wel, Handelingen 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt. Slaand op de, of verwijzend naar het evangelie van Lucas. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, o vriend van God. Van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren. Leuk hè, nog een keer. Wat Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren. En waar heeft hij het over? Dat weet iedereen. Over wat wij noemen de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Zijn bediening zoals beschreven in ieder geval in het Lucas-evangelie, want daar wordt primair naar verwezen. Maar begonnen te doen en te leren, dan toch ook volleindig te doen en te leren, of niet? Hoezo begonnen? Wel heel eenvoudig, omdat de volleindiging, de voltooiing daarvan plaatsvond, niet zozeer door Jezus persoonlijk, maar door onder andere de man die dit schreef. Dat wil zeggen door de apostelen, door zijn getuigen. En wat de Heer Jezus predikte, dat werd later gepredikt door de apostelen. Nou ja, ik heb het nagevraagd aan Timotheus en aan Paulus dus, die een brief aan Timotheus schreef. En Paulus schreef aan Timotheus, als iemand wat anders leert dan dat de Heer Jezus geleerd heeft, dan is hij gek. Nee, is hij, ja, nou, dan is hij, nou, ziek staat er. Wis en waarachtig wel, dan raast hij. En razen is koorts hebben en daarmee ook ijlen. Wartaal praten. Niet weten waar je het over hebt en jezelf ook niet meer zijn. Ziek zijn. heeft het niet voor niks uitgebreid in diezelfde brief over de gezonde leer en de gezonde woorden Gods. Maar indien iemand een andere leer predikt en niet die welke begonnen is gepredikt te worden door de Heer Jezus zelf, die raast, staat er, die is ziek. En dan te bedenken dat er in onze dagen zijn die zeggen, nou, het gaat niet om wat de Heer Jezus geleerd heeft, het gaat om wat Paulus geleerd heeft. En als je doorzeurt, dan krijg je nog andere antwoorden, hoor. Dan gaat het eigenlijk, zal ik u eens vertellen, dan wil men eigenlijk zeggen, het gaat om wat Paulus geleerd heeft nadat hij uit de Bijbelse geschiedenis is verdwenen. Want toen hij al die brieven schreef, toen wist hij nog niet beter. Daar komt het op neer. Ik ga het niet aantonen, hebben niet de minste behoefte toe. Maar dat is wat men eigenlijk dan leert. En de vraag, hoe weten jullie het dan? Ja, de Heer heeft dat ons duidelijk gemaakt. En bovendien, wij zijn zeer intelligent. Wij kunnen dat zelf uitvinden. En dan denk ik, nou, dat heb je niet zelf uitgevonden, want het is een hele oude leer. Dat kan ik aantonen, omdat ik het zwart op wit heb in boeken van heel lang geleden, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet zelf uitgevonden. Ze hebben gewoon een interessant verhaal uit een boekje gehaald, in de hoop dat wij dat boekje niet gelezen hebben. En dan kunnen ze, hè? En dan kunnen ze mooi intelligent overkomen, broeder. Ja. Alsof we daar belang bij hebben, bij intelligent overkomen. Gaat hem over de waarheid hebben of niet? En die hebben we niet uitgevonden. Die hebben we uit het woord van God. Maar het is in ieder geval zo dat Lucas hier zegt, het is wat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. En ik lees het dan nog maar één. Hou hem even vast, want ik ga zo terug naar Handelingen. Dan kom ik terecht in Hebreeën. Hebreeën 2, meen ik. Waar staat in Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer, dat wil zeggen nog meer, houden aan hetgeen gehoord is. De staat van ons. En dat hoort er niet te staan, dat kunt u zien, het staat schuin gedrukt. En voor degene tot wie het nooit doorgedrongen is, alles wat schuin gedrukt staat in de Statenvertaling, moet je doorstrepen. Dat staat er in de grondtekst, dun doorstrepen, want je moet het gewoon laten staan, dat helpt je soms bij het lezen. Maar soms is het echt helemaal mis. En hier is het helemaal mis. Want het gaat niet om wat gehoord is van ons, namelijk de schrijver van de brief of zoiets. Maar het gaat om dat men zich zou houden aan hetgeen gehoord is van de Heer Jezus. Die immers, door wie immers de God spreekt in deze laatste dagen. Hebreeën 1 vers 1. En het punt is dat vroeger gesproken werd door de profeten, Hebreeën 1 vers 1, dat vroeger gesproken werd door de profeten in oud-testamentische tijd, maar dat in deze laatste dagen, want de eindtijd is toen begonnen bij de opstanding van Christus, gesproken wordt door de Zoon, hier staat er dus ook, God heeft tot ons gesproken, en u weet nog wat ik gezegd heb, het betekent dat hij het nog steeds doet, heeft in de tegenwoordige tijd, weet u wel. Hij gaat er nog steeds mee door. Hij heeft tot ons gesproken en doet dat nog steeds door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt of is. Omdat het niet maar profeten zijn, mensen die waarvan we kunnen zeggen, nou, die zitten er waarschijnlijk naast of die verbeelden zich wat. Maar het is de Heer zelf die tot ons spreekt. En daarom moeten wij ons meer dan de vaderen in de oud-testamentische tijd houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, dat wil zeggen de contouren niet meer zien, het onderscheid, scheiding, contouren, niet meer zien omdat ze vervagen. Begrijp je me goed, in de theologische wereld is alles één pot nat hoor, ziet men nooit ergens enig onderscheid. De Bijbel één grote hoop, en de een bult bedoel ik, hè? Nou ja, in ieder geval, men ziet niet dat de Heer daar een werk doet. En meerdere werken doet. Al zijn werken doet die hem tevoren bekend waren. Men kent het onderscheid, men kent niet eens het onderscheid tussen wet en genade. En dan hebben we het nog over zogenaamd orthodoxen. Hebben we die? dat hij doorvloeien, omdat men zich niet houdt aan hetgeen de Heer zelf ons doet horen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want indien het woord door de engelen, gewoon boodschappers hoor, want indien het woord door de boodschappers gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongerechtigheid en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden? Zeg er maar even bij, voor wie nog promoveren wil op het schrijverschap van de Hebreeënbrief, hier heb je een argument op grond waarvan je zou kunnen beweren dat Lucas het geschreven heeft. Hè? Want Lucas begint Handelingen ook met de Heer Jezus die begonnen, wat de Heer Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. En hier vind je iets dergelijks te kunnen altijd zeggen, dan zal het Lucas wel geweest zijn. Hebben die? Nou, het is onzin natuurlijk. Het komt gewoon omdat het woord Gods is. Hier gaat het om, het is dezelfde waarheid, die zich soms alleen maar in dezelfde woorden laat uitdrukken. En het gaat erom dus dat het een zaligheid is, de grote zaligheid, onze zaligheid, gemeentelijke zaligheid, in verband met een hemelse roeping, welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. En nu staat er hem tussen, dus terecht, maar je kan het ook weglaten, want het is ook duidelijk genoeg natuurlijk. Hè? Het is aan ons bevestigd geworden, namelijk door de getuigen. Dat woord staat er niet, maar het wordt geïmpliceerd in het volgende vers. Want er staat God bovendien medegetuigende. Dus het is aan ons bevestigd door de getuigen. Degene namelijk aan wie de opgewekte Christus verschenen is. En dezelfde boodschap die zij gehoord hebben daarvoor, zouden zij daarna alsnog prediken. Waarom ook niet? Er zit wat tussen namelijk nog, en ik ga snel terug naar Handelingen 1. Want toen zij de Heer hoorden in de tijd, tijdens zijn omwandeling op aarde, begrepen zij blijkbaar niet al te veel. Niet zozeer omdat zij zo dom waren, dat wordt dan weer in de schoenen geschoven natuurlijk. Hè. Mensen zijn altijd geneigd zich te verheffen, en vooral theologen doen dat natuurlijk, want die zijn geneigd zichzelf te verheffen boven God. Zij vinden hem namelijk uit. Hè? Nee, ik meen het bloedserieus. Ja. En zij verheffen zich boven andere mensen, en dus waren de discipelen en apostelen waren domme mensen, dat kun je uit de Bijbel bewijzen, want ze begrepen niks. Het punt is gewoon, ze begrepen zo weinig, omdat de Heer het ook niet expliciet en duidelijk zei. En tot hij sprak in bedekte taal en via gelijkenissen enzovoort. En hij legde maar heel weinig uit. En in de nacht dat hij verraden werd, zei een van de discipelen tegen hem, kijk, nou begrijp eindelijk wat u zegt, want nou spreekt je niet in gelijkenissen, maar in klare taal. Want we zouden toch nalezen, Johannes 13 tot en met 17, daar staat dat ergens. Maar het punt is, en we lezen het hier gewoon verder in Handelingen 1. Het punt is dat na zijn opstanding begrepen zij wel degelijk, dat wordt bij gelegenheid vermeld, maar er is ook een goede reden voor. De Heer heeft in die 40 dagen die beschikbaar waren, ze waren niet allemaal beschikbaar, maar er waren 40 dagen beschikbaar, een periode van 40 dagen. In die dagen heeft hij hen het een en ander alsnog uitgelegd. En omdat zij goede verstaanders waren en zeker niet al te dom, en bovendien zo verstandig waren om te geloven, en dat is het begin van wijsheid, hè, dat weet u, hè, de vrees des Heren, is het begin van wijsheid, hebben ze in die paar weken een spoedcursus gehad, die is trouwens nog veel langer dan de meeste evangelische cursussen die je tegenwoordig in Nederland kunt volgen voor een aanzienlijk bedrag. Meen ik serieus ook, ja. Maar in die paar dagen of paar weken konden ze dat echt wel begrijpen. Je moet alleen willen. En ik denk dat voor velen van ons iets dergelijks ook geldt. Bij alles wat je meesjouwt, waar je geen touw aan vast kunt knopen, moet het toch mogelijk zijn om in een paar uur of in een paar dagen, dan wel in een paar weken, laten we maar een maand uittrekken dan, om die dingen op rij te krijgen. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Is het ook niet, hoor. Je moet alleen wel willen. Nou goed, en dat is wat hier staat. Van al hetgeen Jezus begonnen heeft, Handelingen 1 vers 1, beide te doen en te leren, maar ook wat hij deed was onderwijs, aanschouwelijk onderwijs, illustratief onderwijs, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Lucas rekent die geschiedenis dus tot en met de gebeurtenissen op Hemelvaartsdag, die hierna in dit hoofdstuk beschreven worden. Maar hij, daarvan staat dan, van die apostelen die hij uitverkoren had, vers 3, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend. Ja, zal niet dood geweest zijn. En daardoor krijgt het woord dus nog meer klemtoon. Aan welke hij zich levend vertoond heeft, u weet wel, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die hij tevoren verkoren had. En hier staat, aan de apostelen die hij uitverkoren had, in vers 2. Aan welke, vers 3, hij ook nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. Nou ja, misschien had de heer hier of daar een moedervlek die zij herkend hebben. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar met vele gewisse kentekenen. Welke kentekenen dat waren? Het meest voor de hand ligt natuurlijk de littekenen. Ik meen zelfs dat het hetzelfde woord is, maar dat weet ik niet zeker. Maar de tekenen in zijn handen en in zijn zij enzovoort, dat is meest bekend, omdat dat in het Oude Testament al wordt aangekondigd. Hè? In Zacharia 13. Dat zal wel, maar er waren meer dingen. Het kan ook iemand zijn specifieke gedrag zijn. De wijze waarop iemand een stukje brood pakt en doorbreekt, kan herkenbaar zijn. Hij werd nagevraagd aan de Emmausgangers, om maar eens wat te noemen. Hè? En iemands vocabulaire, iemands wijze van spreken, zijn woordkeus enzovoort, kan ook heel kenmerkend voor iemand zijn. Ik kreeg laatst een mail van iemand die zei even dit of dat, en er stond een naam onder en toen wist ik meteen, die naam is fout, het is iemand anders die me dit schrijft, ik word belazerd. Want als die mededeling komt, even zus en even zo, weet ik precies van wie die post komt. Door die wijze van uitdrukken. Ja, dat gebeurt ook allemaal, hoor. Maar goed, het hangt nu verder maar niet aan de neus allemaal. Maar je herkent die dingen gewoon. Iemands schrijfstijl, iemands spreekstijl, iemands doen en laten, wijze van eten enzovoort. U weet toch, bij die wonderbare visvangst, toen in Gallië, Galilea, het was nu niet met opzet, nee. Maar met die 500 in één keer en toen de wonderbare visvangst met het net aan de verschillende kanten. En daar staat er, zij herkende de Heer aan de buitenkant niet of zoiets staat er, maar ze wisten dat hij het was. En ze durfden hem niet te vragen of hij het was, ze wisten dat hij het was, maar hij zag er zo anders uit. En toch waren er gewisse kentekenen. Die begrijpt u, hè? Meer dan alleen dat wat voor ogen is. En waarom ik dat zeg, is omdat wij weliswaar de Heer niet zien met deze ogen, maar met onze ogen dicht zien wij hem ook. Omdat er kentekenen zijn. Dingen waaraan wij hem herkennen, was de bedoeling. Maar goed, hier in Handelingen 1 vers 3 gaat het natuurlijk specifiek om het bewijs voor zijn opstanding. Zij hebben hem, hoe dan ook, geïdentificeerd. Niet aan alles, maar wel aan vele gewisse kentekenen. En daarna staat er, aan welke hij ook zich levend vertoond heeft, 40 dagen lang, in de symboliek zou je meteen zeggen, een leven lang dus, maar vooruit, in ieder geval lang genoeg, 40 dagen lang, zijnde door van hen gezien. Dat wil zeggen, zij zagen hem ook. En bovendien was hij sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Met andere woorden, ze werden bijgespijkerd door de Heer, alsnog. En hij zal wel gezegd hebben, weet je nog dat ik in de tijd, toen we daar en daar waren, misschien hebben ze nog wel eens gelachen om de diverse voorvallen onderweg, maar vooruit, dat stel ik me zo voor in elk geval. Maar dat ik toen en toen zei dat jullie niet begrepen enzovoort. Hè? En hij zal het ze uitgelegd hebben, zo was het. En dat is wat wij trouwens eigenlijk ook verwachten, maar dat heeft hier niks mee te maken. Dat is wat wij verwachten voor de toekomst. We shall understand it by and by. Eenmaal zullen wij begrijpen. Sorry. Maar ik stel me dat zo voor, straks bij de Heer. Dat hij dan zegt, weet je nog, toen... En dan zal hij zeggen waarom het allemaal zo was. En waarom hij het heeft laten gebeuren. Ook als wij dingen deden die we niet hadden moeten doen. Maar net zo goed als wij dingen deden die we wel degelijk moesten doen, maar die we eigenlijk niet wilden. En nog sterker, dat we dingen deden waarvan we dachten dat we ze moesten doen en die we eigenlijk niet konden. Dan zullen we zien. Maar daarom leven wij ook uit geloof. Daarom zien we niet. Opdat we ons vertrouwen zouden stellen op de Heer. En daarom overleggen wij niet al te veel. Daarom denken wij niet al te veel over het leven na. Ik niet tenminste. Je zou er alleen maar bang van worden. Het heeft geen enkele zin. Het leven is gevaarlijk. U weet wat ik altijd zeg. Met dank aan broeder Henk Williams. Je komt er nooit levend uit. Je overleeft het niet. Het is een grote strijd. En wat dat betreft is hopeloos en bovendien ook ijdel. Zo is dit leven nou eenmaal. Daar moet je niet over nadenken. Moet je gewoon rigoureus erheen gaan. Aan de hand van de Heer. Vertrouwend op hem. Het heeft mij verbaasd. In het Nederlands weet ik het eigenlijk niet, maar wel hoeveel van die Engelse of Amerikaanse liederen, maar Engelstalige liederen dat zeggen. Eenmaal zullen wij begrijpen bij de Heer. Straks zal ik zien. O Heer. Enzovoorts. En zo is het ook. Dat is het leven van een gelovige. Stap voor stap enzovoort vertrouwend op de belofte van God. En ik verheug me erop dat in de toekomst zelfs de dingen die ik vergeten heb of die ik verdrongen heb, bovengehaald zullen worden. En dat de Heer zal zeggen, weet je nog toen en toen? En weet je wat het uitgewerkt heeft? Realiseer je wel dat er nooit wat van je was terechtgekomen. Als je die weg niet was gegaan. En als je nou denkt, dan het lijkt toch wel een droevige aangelegenheid, moet ik u zeggen, dat is niet zo. Maar als ik over die dingen nadenk, dan komt er zoveel boven. Waar ik niet over praten kan en waar ik niet over praten mag. En dan besef ik zo goed waar het over gaat. En dat wij als kinderen Gods geen andere optie hebben dan simpelweg in afhankelijkheid van hem te leven. Proberen hem te begrijpen, niet proberend ons te begrijpen. Wij weten niet, wij proberen hem te leren kennen. Wat ons leven betreft, ach, wat was er ooit van mij geworden? Misschien vertelt de Heer dat ook nog eens, wat er van ons geworden zou zijn als wij hem niet gehad hadden. He? Onder het motto, hier ziet u wat u niet hebt. Uit die quiz, weet u wel. Het is me altijd bijgebleven. Hier ziet u wat u niet hebt. Was dat Willem Ruis? Ik geloof wel, hè. Ik vond hem altijd prachtig. Ik hoop eens te zien wat ik niet heb. Wat ik gemist heb. Godzijdank. Meen ik serieus. En ook te zien wat we wel hebben ontvangen. Want dat zien we nu ook niet, uiteraard. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Waar het om gaat is inderdaad dat de Heer zich bekendgemaakt heeft aan zijn discipelen, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dat is het beste gespreksonderwerp wat er is. En aan het eind van de ochtend probeer ik dit af te ronden, sprekend over het koninkrijk Gods. Wat is daarover te vermelden eigenlijk nog na zoveel jaren en na 4000 jaar oud-testamentische geschiedenis? En het antwoord is, nou niet zoveel, want het koninkrijk Gods is hetzelfde als het koninkrijk der hemelen, maar ook als het koninkrijk van David, want het koninkrijk Gods zou geregeerd worden door de koning, namelijk de zoon van God, een erfgenaam Gods, die tegelijkertijd zoon van David is, volgens 2 Samuel 7, en dus zou hij een troon hebben hier op aarde. Dat is het dan, gewoon het Messiaanse Rijk. Wat moet je daarover vertellen 40 dagen lang? Antwoord. Nou, heel gemakkelijk. Wat daarover te vertellen viel, alsnog, en ook heel dringend, is dat dat koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Daar waren we al in Lucas 19 in dit geval. Dat het niet terstond zou openbaar worden. Dat weliswaar de koning gepredikt zou worden, maar niet de openbaring van zijn rijk in de tegenwoordige tijd. En raad eens wat, wat heeft het christendom in de loop der eeuwen gedaan? Altijd geprobeerd het koninkrijk Gods op aarde te openbaren. Maar als je onderwezen bent in het koninkrijk Gods, dan weet je dat het terstond niet zou openbaar worden. En dat zolang wij hier zijn en dus de wederkomst van Christus niet heeft plaatsgehad, wordt het niet openbaar en is het ook Gods bedoeling niet. Het is andersom. Want wij als gelovigen worden uit deze wereld en dus uit het rijk der duisternis overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Dat is Colossense 1, meen ik. Kortom, het koninkrijk komt niet hier en dus gaan wij naar daar. En worden wij uit deze wereld, uit deze zienlijke wereld en van de aarde overgezet in zijn vooralsnog slechts hemels koninkrijk. In afwachting van dat het in de toekomst alsnog uit de hemel op de aarde zal geopenbaard worden. Maar daarover hebben we het weer later.